Goedemorgen, broeders en zusters. Het is een nieuw voorrecht om in uw midden te zijn deze morgen, om samen met u het woord van God te openen en te overdenken. En daarmee maak ik het u een beetje moeilijk misschien, want we gaan naar een Bijbelboek wat over het algemeen wel heel goed bekend is, in elk geval de persoon die we gaan behandelen, en niet alleen onder de christenen, maar ook onder de niet-christenen, vanwege een verhaal wat erin staat, wat nogal eens ter discussie wordt gesteld. En dan weet u misschien wel welk boek dat is, voor degene, want ik heb het al een beetje rondgemaild bij sommigen, dus u weet het al. Maar voor degene die dat nog niet hebben gelezen, wie zou dat zijn? Wat nogal eens ter discussie wordt gesteld. Kijk, daar hebben we het al. We gaan naar Jona. Jona, en u vindt dat tussen Obadja en Micha, maar dat zal u wel niet zoveel helpen, denk ik. Maar als u dezelfde Bijbel hebt als ik, dan is het de bladzijde 1462. Maar ja, tegenwoordig hebben we allemaal een andere Bijbel, dus ook dat helpt al niet. We moeten eigenlijk weer net zoals vroeger gewoon die Bijbelboeken uit ons hoofd leren. Van voren naar achteren en van achteren naar voren, zoals mijn oude moeder dat vroeger moest doen. Sommige mensen denken, Jona is een kleine profeet, dus dat is geen probleem voor zo'n grote vis. Nou ja, die hebben het ook niet begrepen. Ik ga met u lezen uit het eerste hoofdstuk, om er even in te komen. Ik lees uit elk hoofdstuk een paar versen, maar we zullen toch door het hele boek wel heen gaan. Ik begin bij Jona hoofdstuk 1. Het eerste vers. Het woord van de Heere kwam tot Jona, de zoon van Amittai. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. Maar Jona stond op om naar Tarsus te vluchten, weg van het aangezicht van de Heer. Hij daalde af naar Javo en vond een schip dat naar Tarsus ging. Hij betaalde de prijs voor de overtocht en ging aan boord om met hen mee te gaan naar Tarsus, weg van het aangezicht van de Heere. Maar de Heere wierp een hevige wind op zee en er ontstond een zware storm op de zee, zodat het schip dreigde te breken. Ik stop hier, ik ga verder met het laatste vers. Ja, dat hangt ook weer een beetje van de vertaling af, want ze spelen een beetje met de versen. Maar bij mij is het vers 17 van het eerste hoofdstuk. En bij sommigen is het misschien het eerste vers van het volgende hoofdstuk. En de Heere beschikte een grote vis om Jona op te slokken. Jona was 3 dagen en 3 nachten in het binnenste van de vis. Toen bad Jona tot de Heere zijn God vanuit de binnenste van de vis. Hij zei, en dan krijgen we het gebed van Jona, we zullen daar zo meteen bij stilstaan. Ik lees het laatste vers, of het einde van vers 9. Het heil is van de Heere. Toen sprak de Heere tot de vis en hij stuurde Jona uit op het droge. Het woord van de Heere kwam voor de 2e keer tot Jona. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Toen stond Jona op en ging naar Nineveh, overeenkomstig het woord van de Heere. Nineveh was een geweldig grote stad van 3 dagreizen doorsnee. Jona begon de stad in te gaan, 1 dagreis. Hij predikte en zei, nog 40 dagen en Nineveh wordt ondersteboven gekeerd. De mensen van Nineveh geloofden in God. We gaan verder bij vers 10 van dit hoofdstuk. Toen zag God wat zij deden, dat zij zich bekeerden van hun slechte weg. En God kreeg berouw over het kwade dat hij gezegd had hun te zullen aandoen. En hij deed het niet. Dit was volstrekt kwalijk in de ogen van Jona. En hij ontstak in woede. Ik ga naar vers 4. De Heere zei, bent u terecht in woede ontstoken? Dan ga ga ik naar vers 9. Dat stukje ertussen, dat zullen we zo meteen zien. Maar vers 9, opnieuw de vraag. Bent u terecht in woede ontstoken over de wonderboom? Hij zei, terecht ben ik in woede ontstoken tot de dood toe. Jona. We hebben trouwens in het Nederlands een werkwoord wat hieraan ontleend is, aan zijn persoon. Jonassen. Ik heb het gevraagd in andere talen. Ik was vorige week in Frankrijk, heb ik ook over het boek Jona gesproken. Dat is soms het voordeel als je twee keer op dezelfde verschillende plaats mag spreken. Maar daar heb ik in Frankrijk heb ik ook over Jona gesproken. Heb ik het gevraagd? Nee, dat werkwoord dat kennen ze niet. Jonassé zou dat moeten zijn dan. Nee, dat kennen ze niet. Nee. Ik heb even in het woordenboek gesnuffeld. Er schijnt in het Nederlands ook een uitdrukking te zijn, maar het was mij niet bekend. Zijn als een Jonas. Hij is als een Jonas. En dat betekent hij is een beetje aan het mopperen. Ja, nou, dat Jona hoofdstuk 4 is dan. Daar komen we zo meteen aan toe. Dus als dat ooit eens tegen u gezegd wordt, je bent als Jonas, dan weet u hoe de vlag erbij hangt. Jona. In vogelvlucht. 4 hoofdstukken, in totaal 48 versen. Niet zo lang hoofdstuk, maar wat ik zei, het wordt nogal eens ter discussie gesteld en we zullen daar zo meteen ook over hebben. Maar hier zien we dat Jona, het is een profeet van de Heere God, een profeet is iemand die het woord van God moet doorgeven. Het is als het ware een spreekbuis van God. En God had meerdere profeten met eigenlijk als doel om zijn volk toe te spreken, die was afgedwaald. Meerdere malen krijgt een profeet de opdracht om zijn eigen volk, het verloste volk, wat God ooit verlost heeft en waar God een verbond mee gesloten heeft, het volk verlost uit Egypte, een eigen land toegewezen heeft gekregen, maar niet wandelt in de wegen van de Heer. Altijd de neiging heeft om af te dwalen. En God die roept dan een profeet en die profeet die moet zijn eigen volk tot bekering brengen, tot een bekering prediken. Keer terug, dat is als het ware de primaire boodschap van een profeet. Inmiddels was het volk van God was al verdeeld in de zogenaamde 2 stammen en de 10 stammen en beide stammen hebben profeten gekend. En ook koningen. En van de 2 stammen, daar lezen we nog wel eens dat er een koning was die goed was. Die deed wat God van hem vroeg. Maar in meerderheid, ook in de 2 stammen, betrof het een koning die ook niet deed wat de Heere vroeg. En dat geldt in het bijzonder voor de 10 stammen. Voor alle koningen tot de 10 stammen. En Jona was een profeet te midden van de 10 stammen. En hij had al wat reputatie gekregen. Goede reputatie. Ik ga daar niet op in, maar je kunt het lezen in 2 koningen, 2 kronieken, denk ik, 14. Dat moet ik even uit mijn hoofd zeggen. Even naar de referentie kijken, want het staat er ongetwijfeld wel in. Nee, 2 koningen, 14, hoofdstuk 14. Daar moet u het even in zoeken en daar kunt u een stukje geschiedenis lezen van Jona. Nou, Jona, ik zeg het nu alvast, wordt ter discussie gesteld omdat sommigen denken van nou Jona, dat is eigenlijk een verhaal met een toepassing, een verzonnen verhaal met een geestelijke toepassing waar we allemaal een les uit kunnen leren. Nou inderdaad, die les die kunnen we er allemaal uit leren, laten we daar duidelijk over zijn, maar het is wel een historisch gebeurtenis geweest. Althans, daar ben ik van overtuigd. Te meer omdat het inderdaad, er wordt naar verwezen. In koningen, 2 koningen, hè, staat het gewoon in het verslag, een historisch verslag. Maar in het Nieuwe Testament wordt er ook meerdere malen naar Jona gewezen. Ik kom er zo meteen op terug, maar ik zeg het nu alvast dat de Heer Jezus zelf zegt, als een teken van Jona, de zoon des mensen, zal gelijk een Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van de vis geweest is, alzo zou de zoon des mensen 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde zijn. Jona, een profeet. Maar in tegenstelling tot al de andere profeten wordt Jona niet gezonden, of in ieder geval in deze context, niet gezonden naar zijn eigen volk. Hij moet naar een vijandig volk gaan. Een volk waar het volk van God door bedreigd werd. En dat zint hem niet. Jona was een, en zijn motieven waren misschien ook wel zuiver, dat weet je soms zelfs wel niet, maar het was een nationalist. Hij kwam op voor zijn eigen volk en hij wilde zeker niet dat dat volk wat een bedreiging was, gered zou blijven. Gered zou worden. Nee, hij had veel liever dat dat volk van de kaart werd geveegd, want dan waren zij in elk geval van die bedreiging af. Stel je voor dat het volk zich bekeert en opnieuw een bedreiging gaat vormen. Dat was een beetje de achtergrond van deze geschiedenis. De Heer die zegt tot Jona, sta op, ga naar de grote stad Nineveh, dat ligt ten oosten. Ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. Maar Jona stond op om naar Tarsus te gaan. Je moet eens letten altijd op het woordje maar. Als het woordje maar in de zin staat, dan kun je eigenlijk wel vergeten wat ervoor staat. Want als er maar staat, dan komt er een scharnier, een scharnierpunt. Het is een goede vent, maar. Ja. En dan moet je daarop letten wat er komt. Nou, dat was hier ook zo. Maar, Jona stond op om naar Tarsus te vluchten. Weg van het aangezicht van de Heere. Jona had maar één doel. Weg van het aangezicht van de Heere. Weet iemand van u hoe ver het is?
Spanje.
Hè?
Spanje.
Ja, dat dacht hij, ja. Maar was hij dan ook weg van het aangezicht van de Heer? Oh. Een profeet die geroepen is om het woord van de Heer te zijn, hij zoekt hier een uitweg, een weg om te vluchten. Weg van het aangezicht van de Heer. Hij daalde af naar Javo en vond er een schip die naar Tarsus ging. Nou, dat was geen schip van operatie mobilisatie, kan ik u zeggen. Je vindt altijd wel een schip als het jou uitkomt. En misschien heeft Jona wel gedacht, nou, dat is leiding van de Heer. Dat is mooi. De wegen zijn geplaveid. Dus, kijk, zie je dat? En, ja, maar zo kunnen wij wel, nou ja, Gods wegen voor ons kerkje willen spannen, terwijl het niet Gods wegen zijn. En we denken van, nou, de Heere leidt alles enzovoort. Maar laten we niet vergeten, als de Heere roept, dan is de duivel ook actief. En dan faciliteert de duivel ook veel zaken om zijn weg te gaan. In tegenstelling tot de weg van de Heer. Hij daalde af, dan moet je ook zo letten, want Jona daalt meerdere malen af. Hij daalde af naar Javo. Hij daalde af in het ruim van het schip. En tenslotte daalde hij af in de diepte van de zee. Een weg naar beneden. Ver van het aangezicht van de Heer. En ik krijg weer het woordje maar. Deze vertaling tenminste. Maar de Heer wierp een hevige wind op de zee. Er ontstond een zware storm op de zee, zodat het schip dreigde te breken. Nou, die zeelieden, er waren best wel ervaren mensen. Het schip ging inderdaad op weg naar het westen. Jona werd geroepen om naar het oosten te gaan. Dit schip gaat naar het westen. Inderdaad wordt gezegd dat het richting Spanje ging, Zuid-Spanje. Naar Tarsus. En Jona ging daarmee als, nou ja, als passagier. Zelfs niet als verstekeling. Hij betaalt ervoor. Hij heeft er zelfs geld voor over. Ze wisten het. We hebben een passagier aan boord die van deze reis wil profiteren. En Jona had kennelijk gezegd dat hij toch wel op de vlucht was. Want dat lezen we zo meteen. Maar in elk geval, er kwam een grote storm en het schip dreigde te zinken. En de bemanning werd bevreesd en ze beginnen al lading overboord te gooien enzovoort. Je kunt het allemaal lezen in de volgende vers. En waar was Jona? Jona sliep in het ruim van het schip. Terwijl de zeelieden in spanning waren, nogmaals ervaren zeelieden, was Jona daar naar het ruim gegaan en hij sliep. En uiteindelijk komt de kapitein van het schip, die komt naar hem toe en hij zegt, sta op, wat doe je hier? Waarom slaap je? Vers 6, hoe kunt u zo diep in slaap zijn? Sta op, roep uw God aan. Misschien zal die God aan ons denken, zodat wij niet vergaan. Ook zij hadden hun goden. Het waren religieuze mannen. Je kunt het lezen in de versen. Ieder riep tot zijn God. Ze wierpen lading overboord. Het waren religieuze mensen. Ze hadden allemaal hun God. Of het allemaal dezelfde God was, dat weet ik niet. Maar iedereen heeft zo zijn God. Ik hoorde vanmorgen naar een programma van de radio. Dat doe ik nog wel eens. Als ik naar een spreekbrug ga, Radio Gelderland. Er is altijd een meditatie. En ja, vanmorgen was er een meditatie over het zogenaamde iets-isme. Iedereen gelooft wel in iets. En iedereen heeft zijn waarheid. Zijn eigen waarheid. En ook al is het in tegenstelling tot de waarheid van een ander. Ja, waar heb je het dan over? Nou, dit waren ook mensen die hadden hun God. Maar Jona, die wordt hier wakker gemaakt. Het is wat, als je wordt wakker gemaakt door mensen die wel religieus zijn, maar geen contact hebben met de levende God. En Jona, die inderdaad een relatie heeft gekend met de levende God, wordt wakker gemaakt. Roep jouw God aan. Misschien dat die ons kan helpen. Misschien zal die God aan ons denken, zodat wij niet vergaan. Ze werpen een lot. En het lot valt op Jona. En Jona is ervan overtuigd dat hij de oorzaak is van het probleem. In zekere zin kun je zeggen dat Jona ook een beeld is van de Heer Jezus. Hoewel het hier gaat om de ongehoorzaamheid van Jona, gaat het, als het over de Heer Jezus hebben, natuurlijk niet over zijn ongehoorzaamheid. Dan gaat het over zijn gehoorzaamheid. Door zijn gehoorzaamheid zijn velen gered. Maar hier zien we door de ongehoorzaamheid van Jona, aanvankelijk, zegt hij, ik ben het probleem. Gooi mij maar overboord. Opdat jullie gered worden. En dat gebeurt dan ook. Ze vragen naar zijn reputatie, of ze vragen naar, ja, eigenlijk naar zijn cv, zouden we zeggen. Wat is uw land en van welk volk bent u? En Jona zegt, ik ben een Hebreeër, ik vrees de Heer, de God van de hemel, die de zee en de droge gemaakt heeft. Toen werden de mannen zeer bevreesd en zeiden tegen hem, hoe hebt u dit kunnen doen? De mannen wisten namelijk dat hij op de vlucht was, daar heb je het vers. Ze wisten dat hij op de vlucht was, weg van het aangezicht van de Heer. Want dat had hij hen verteld. Wat moeten we doen? En Jona zegt, pak mij, werp mij in de zee, dan zal de zee u met rust laten, want ik weet, deze zware storm is omwille van mij. De mannen die waren aanvankelijk toch nog niet van plan om zo ver te gaan. Maar uiteindelijk was dat de enige mogelijkheid die overbleef. Lading overboord en Jona bleef nog achter, totdat ook Jona overboord werd gegooid. Vers 15 van hoofdstuk 1. Daarop pakten zij Jona op en ze wierpen in de zee. En de woedende zee kwam tot bedaren. En toen werden de mannen bevreesd voor de Heer. Ze brachten de Heer een slachtoffer en legden geloof eraf. Dat gebeurt als op zo'n schip. Door de ongehoorzaamheid van Jona worden deze mensen geconfronteerd met de levende God. Daarmee is het probleem van Jona natuurlijk niet opgelost. Dat begrijpt u wel. Maar Gods wegen zijn soms wonderlijk. Dat hij dit gebruikt om mensen te brengen in contact met de levende God. Nogmaals, dat praat de wegen van Jona natuurlijk niet goed. Laten we daar duidelijk over zijn. En we lezen in vers 17. De Heere beschikte een grote vis om Jona op te slokken. Jona was 3 dagen en 3 nachten in het binnenste van de vis. En toen bad Jona tot de Heere zijn God vanuit het binnenste van de vis. Ik zei het al, de geschiedenis van Jona wordt nog wel eens ter discussie gesteld. Op de lagere school. En ik kan u een anekdote vertellen dat het inderdaad ook een discussiepunt was in de klas. En de leraar zei van, nou, op de Middellandse Zee, er zwemmen geen grote vissen enzovoort. En dat een meisje haar hand opsteeg en zei, maar meester, maar de dominee in de kerk heeft gezegd dat Jona door een grote vis is opgeslokt. Ja, dat is dan de kerk en dan wordt er weer ter discussie gesteld. Dat is een verhaal, dat moet je niet letterlijk nemen enzovoort. Waarop het meisje zegt, nou, meester, als ik in de hemel ben, dan zal ik het Jona vragen. Waarop de leraar zei van, en als Jona niet in de hemel is? Ja, nou, in dat geval kan jij het vragen. Nou ja, je moet maar letten, ik weet niet of het waar is, maar zet je wel te denken. Nogmaals, de Heer Jezus verwijst naar deze geschiedenis met betrekking tot zijn lijden en sterven en begrafenis. 3 dagen en 3 nachten. Ook dat is wel ter discussie gesteld, dat weet ik ook wel, zeker als het gaat over die 3 dagen en 3 nachten. Maar dat laat ik even terzijde. Maar in elk geval, de Heer Jezus verwijst 2 keer tot 2 keer toe naar de geschiedenis van Jona. Ook als het gaat om het oordeel wat een bepaalde stad treft. De Heer Jezus zegt dat het verwijst hij naar Nineveh, dat Nineveh zich bekeerd heeft en dat het niet gebeurde. In elk geval, Jona is een geschiedenis en deze geschiedenis heeft ons iets te vertellen. Jona bad tot de Heere zijn God. Ik weet ook wel, en ik laat het even in het midden, maar ik zeg het toch maar eventjes. Het zou best mogelijk kunnen zijn dat Jona wel gestorven is. Ja, zullen mensen zeggen, kan het nou? Hij bad toch? Ja, maar als iemand sterft, dan houdt hij niet op te bestaan. Ook daar hebben we het Nieuwe Testament een voorbeeld van. De rijke man en de arme Lazarus, u kent de geschiedenis. Ja, of dat een verhaal is of geschiedenis, ik laat het ook weer even in het midden. Maar in elk geval, daar zien we dat er een communicatie is. En ja, wat voor de Heere een groter wonder is, ik durf het niet te zeggen. Hè? Iemand uit de doden opwekken of iemand 3 dagen, 3 nachten in leven houden in de buik van de vis. Nogmaals, we kunnen het erover hebben, maar 1 ding is zeker. Jona bad. Jona bad. Weet u wat vandaag een van de eerste levensbehoeften is? Ja, water, ik hoor het al. Zuurstof. Ja, nee, maar vandaag.
Communicatie.
Ja, wifi zou ik zeggen. Ja, wifi. Ja, tegenwoordig moet je... Heb je wifi in je huis? Wifi. Ja, dat moet er tegenwoordig wel zijn, om te communiceren. Nou, Jona had geen wifi. Maar de Heer had wel een plaats voor hem bereid om met hem te communiceren. Jona bad. Je kunt een gebed lezen. Ja, je zou zeggen van, het is net alsof je een psalm leest. Het zijn, sommige versen komen ook letterlijk terug in psalmen. Of Jona heeft uit de psalmen gehaald. Ik weet het niet, maar in elk geval, het is net alsof je een aantal versen uit de psalmen leest. Ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heer en hij antwoordde mij. Uit de schoot van het graf riep ik om hulp. U hoorde mijn stem. Want u wierp mij in de diepte, in het hart van de zee. Een watervloed omringde mij. Al uw baren en uw golven sloegen over mij heen. En ik zei, verstoten ben ik van voor uw ogen. Toch zal ik opnieuw aanschouwen uw heilige tempel. Water omving mij, bedreigde mijn leven. De watervloed omving mij. Zeewier was om mijn hoofd gebonden. Naar de diepste gronden van de bergen daalde ik af in de aarde. Haar grendels sloten zich voor eeuwig achter mij. Maar uit het verderf trok u mijn leven omhoog. Trok u mijn leven omhoog. Heere, mijn God. Toen mijn ziel in mij bezweek, dacht ik aan de Heere. Mijn gebed kwam tot u in uw heilige tempel. Wij, die nietige afgoden vereren, verlaten hem die hun goedertieren is. Maar ik, met dankzegging zal ik u offers brengen. Wat ik beloofd heb, zal ik nakomen. Het heil is van de Heere. Nou, ik zou zeggen, toen werd het die vis te veel. Jona werd weer op het droge gespuwd. Ik weet niet waar Jona aan wal kwam, of het op dezelfde plek was waar hij van wal ging. Ik durf het niet te zeggen, maar in elk geval, hoofdstuk 3 begint. Toen kwam de Heere voor de tweede maal bij Jona. God is een God van een tweede keer. En van een derde keer. En van een vierde keer. Als er berouw is, als er bekering is, dan is er een nieuw begin. We mogen daar niet op anticiperen. Laten we daar duidelijk over zijn. Maar als er echt berouw is, dan anticipeer je daar niet op. Dan ben je met jezelf bezig. Dan weet je dat het verkeerd geweest is. In het Frans hebben ze een gezegde, hè, dat ze God kennen en dan zeggen ze son métier est pardonné, dat het werk van God is vergeven. Dus God is een God van... Ze kennen God alleen maar als iemand die vergeeft. Die gaarne vergeeft. Nu inderdaad, dat is een deel van de prediking. God is een God die gaarne vergeeft, maar wel op voorwaarden. En als we die voorwaarden niet zien, als we God al incalculeren, we gaan ervan uit die God vergeeft wel, dus we kunnen ons een zondig leven permitteren, we kunnen onze eigen weg wel gaan, want God die vergeeft toch wel. Weet u dat daar het carnaval op gebaseerd is? Nog even uit je dak gaan, en dan vasten. Goed, dat vasten, dat schiet er ook wel gebeuren, heb ik niet in de druk, maar uit je dak gaan. Nogmaals, ik heb er helemaal niks op tegen hoor, dat we blij zijn, dat we vrolijk zijn, enzovoort. Als er 1 reden heeft om blij en vrolijk te zijn, dan zijn het de kinderen van God wel. Maar als het gelieerd wordt aan zonde, aan een verkeerde weg van ongehoorzaamheid, dan mogen we er niet van uitgaan dat God een God van vergeving is. Maar dan moeten we berouw tonen van datgene wat we gedaan hebben. Jona bad en de Heere geeft een tweede kans. De tweede keer. Sta op! Ga naar Nineveh. Ja, was dan wel een probleem voor Jona. Maar nu gaat hij wel. Laten we even een sprong maken naar datgene wat de Heer Jezus zegt. Voordat hij naar de hemel gaat, geeft hij het zogenaamde mandaat van de zending. Zendingsoproep. Predik het evangelie in de hele wereld. Doopt hen enzovoort. Matteüs 28 kunt u het lezen, de laatste paar versen. Ik ben met u alle dagen enzovoort. Dat was de missie. Het mandaat dat de Heer Jezus heeft gegeven aan zijn discipelen. Maar als we in de Handelingen lezen en Petrus wordt gestuurd naar Cornelius en heiden, dan zegt Petrus ook, ik ga niet, want dat heb ik nog nooit gedaan. En dat past niet in het plan. Tot drie keer toe moet Petrus ervan overtuigd worden dat het de stem van de Heere is om naar Cornelius te gaan. Hij moet het later verdedigen. Want hij ziet inderdaad dat de Heere daar een plan mee heeft. Dat het doel van de Heere is om de heidenen te bereiken. Want dat was ook het mandaat dat het volk van Israël had. Om een getuige, een licht te zijn voor de volken. Maar ze hebben het licht geclaimd voor zichzelf. Hoe is het met u en met mij? Ook wij zijn geroepen om een licht te zijn te midden van deze wereld. En het is geweldig dat we van tijd tot tijd bij elkaar zijn als kinderen van God, maar wel met het mandaat om er weer uit te gaan, om een licht te zijn in deze wereld. En dan kan ik me voorstellen dat je zegt van, als er een gemeentedag is, zijn de buren niet welkom. Nee, inderdaad. Dan zijn we als kinderen van God bij elkaar. Maar de opdracht is wel om naar de buren te gaan. Om het licht te verspreiden. Nogmaals, dat was niet alleen het probleem van Jona, dat was vele eeuwen later ook het probleem van Petrus. En dat is misschien vele eeuwen later ook het probleem van u en van mij. Want om samen te zijn als kinderen van God, dat is fijn. Dan wordt het licht alleen maar versterkt. Zometeen gaat de deur open en morgen is het weer maandag. Gaat uit. Verkondig het evangelie. Wees een licht in je omgeving. Jona ging. Nou, menig prediker zou het resultaat willen claimen wat Jona hier heeft behaald. Jona die gaat, hij predikt, drie dagreizen, het volk. En dan hebben we gelezen in vers, nou laat ik vers 4 nemen. Jona begon de stad in te gaan, één dagreis, hij predikt en zei, nog 40 dagen en Nineveh wordt ondersteboven gekeerd. De mensen van Nineveh geloofden in God. Zij riepen een vasten uit en trokken rouwgewaden aan en van de grootste tot de kleinste onder hen. Zelfs de koning stond op van zijn troon. Hij legde zijn statiegewaad af, hulde zich in rouwgewaad en ging in stof zitten. En Nineveh werd op bevel van de koning en zijn rijksgenoten omgeroepen. Mens en dier, runderen en schapen mogen niets eten, niet grazen en geen water drinken. Mens en dier moeten in rouwgewaden gehuld zijn en met kracht tot God roepen. Ze moeten zich bekeren, ieder van zijn slechte weg en van het geweld dat aan zijn handen kleeft. Zelfs de koning doet een oproep tot bekering. Overigens lezen we niet dat het een deel was van de prediking van Jona. Jona die moet het oordeel prediken. En ik weet niet of dat het enige zinnetje is wat Jona heeft uitgeroepen. Soms moeten we tussen de regels doorlezen, maar de kern van de prediking was wel nog 40 dagen en Nineveh wordt ondersteboven gekeerd. Dat was de prediking. Dat was in elk geval de kern van de prediking. En nogmaals, misschien heeft hij wel wat meer verteld, maar hier kwam het wel op neer. We lezen niet een boodschap van bekering. Als je je bekeert, dan gebeurt het niet. En dat was misschien ook wel een probleem van Jona, want Jona die wist wel dat God een barmhartig God was. En Jona was misschien wel bang voor zijn reputatie. Zometeen doet God het niet en dan kom ik terug. En dan is mijn reputatie verdwenen. Want God is God. Het is niet aan ons om God ter discussie te stellen. Om zijn opdracht ter discussie te stellen. God wil ons en u en mij gebruiken om dat te doen wat hij van ons vraagt. En of God het dan wel doet of niet doet, datgene wat we gepredikt hebben, dat is niet aan u en mij. Jona, hij was bang voor zijn eigen hartje. Zijn eigen reputatie. Voor zijn eigen volk. Het volk bekeert zich. Het volk ging ervan uit. Wie weet zal God zich omkeren, berouw hebben en zijn brandende toorn laten varen, zodat wij niet omkomen. Wie weet. Spanning. En dan staat er in vers 10, en God kreeg berouw over het kwade dat hij gezegd had. Een God die berouw heeft over datgene wat hij gezegd heeft. We lezen dat in een andere context, ook in een ander verband, ook met een andere uitwerking. In het begin van Genesis, dat het berouwde de Heere dat hij de mens gemaakt had. Ging de hele verkeerde kant op. God is God. En hier zien we dat God berouw heeft van datgene wat hij het volk heeft aangezegd. En de Heere deed het niet. En dat was het probleem van Jona. Jona wordt gestuurd om het oordeel van God te prediken. En God doet het niet. Jona heeft een probleem. Jona wil niet verder. Met zo'n God kan Jona niet leven. Letterlijk. Dit was volstrekt kwalijk in de ogen van Jona. Hij ontstak in woede. Hij bad tot de Heer en zei, och Heere, waren dit mijn woorden? Toen ik in mijn eigen land was. Daarom ben ik het voor geweest. Daarom ben ik het voor geweest om naar Tarsus te vluchten. Want ik wist dat u een genadig en barmhartig God bent, geduldig en rijk aan goede tierenheid, die berouw heeft over het kwaad. Jona wist wie God was. En Jona wist van, ja, ik moet het wel prediken, maar God doet het niet. Daarom wil ik niet gaan. Neem mijn leven van mij weg. Het is immers voor mij beter te sterven dan te leven. En dan stelt hij hier een vraag. Jona, ben je terecht in woede? Jona, je bent zo met jezelf bezig. En dan gebeuren er nog een paar dingen. Oké, Jona, die zit daar. En misschien dat de Heer het toch nog doet, 40 dagen. Misschien turft hij elke dag af. En dan de 40ste dag en dan gebeurt er niks. En dan zit hij daar in de hete zon. Hij bouwt een hut. En er groeit een plant, een boom. Wat voor boom dat geweest is, ik durf het niet te zeggen. Maar in elk geval, het gaf hem wel de nodige schaduw. Nou, ik weet misschien wel wat het betekent als je in de hitte bent en ja, dan ben je daar blij mee. En Jona is ook blij. De Heer, vers 6, de Heer beschikte een wonderboom en liet hem boven Jona opschieten, zodat er schaduw zou zijn boven zijn hoofd om hem te bevrijden van zijn kwelling. Jona was erg blij. Ja, zo kennen we elkaar weer. Jona was erg blij. De Heer heeft voorzien. De Heer heeft voorzien. De Heer voorzag een storm. De Heer voorzag in een vis. De Heer voorzag hier in een boom. Het gaat verder. De Heer voorziet ook in een worm. Ja, als de Heer een worm kan gebruiken, ik weet niet wat voor beeld u hebt bij wormen, maar als de Heer een worm kan gebruiken om zijn doel te bereiken, dan doet hij dat. De Heer beschikte over een worm. Ik lees het eventjes in vers 7 en laat ik even doorlezen. De volgende dag beschikte God bij het aanbreken van de dageraad een worm die de wonderboom stak, zodat hij verdorde. En het gebeurde toen de zon opging dat God een verzengende oostenwind beschikte. Opnieuw, God beschikt over een wind. En de zon stak op het hoofd van Jona, zodat hij geheel uitgeput raakte. Hij verlangde ernaar te sterven. En zei, het is voor mij beter te sterven dan te leven. Jona was erg blij. Een paar minuten hiervoor. En nu is het weer mis. Jona heeft een heel verkeerd godsbeeld. En God die stelt hem een vraag. Jona, bent u terecht in woede ontstoken over die wonderboom? Hij zei, terecht ben ik in woede ontstoken tot de dood toe. Jona zou vandaag aan de dag een goede activist zijn geweest. Met alle respect voor de mensen die actief zijn voor allerlei goede doelen enzovoort. Maar als het niet in verhouding staat tot het leven, het eeuwige leven van mensen, dan schiet je tekort. En Jona, die maakte zich druk om een wonderboom ten koste van vele duizenden mensen. Dat was het probleem van Jona. Daarop zei de Heer, en dan krijgen we wat de Heer dan zegt, u ontziet de wonderboom waarvoor u niet gezocht hebt en die u niet hebt laten groeien, die in één nacht ontstond en in één nacht verging. Zou ik dan die grote stad Nineveh niet ontzien, waarin meer dan 120.000 mensen zijn die het verschil tussen hun rechter en hun linkerhand niet weten. En daarbij nog veel vee. Ik weet niet precies wat deze uitdrukking wil zeggen. Sommigen zeggen van, nou, het gaat om kinderen die het verschil niet weten tussen rechts en links enzovoort. En dan moet je zeg maar, het vermenigvuldigen met een factor en dan kom je bij het aantal inwoners. Het kan ook een algemene uitdrukking zijn van ja, mensen die onwetend zijn. Die onwetend zijn. Jona, jij weet het. Jij hebt een relatie met de levende God. En ik roep jou om die levende God bekend te maken aan anderen die onwetend zijn. Petrus werd geroepen. Dus bij haakjes zouden wij een Petrus geroepen hebben nadat hij 3 keer de Heer Jezus had verloochend. Ik ken hem niet, ik ken hem niet. Maar de Heer heeft een 2e keer. De Heer heeft een 3e keer. Jona gaat. En Jona gaat opnieuw. En opnieuw is er een probleem. Ik weet niet of u ook zo'n Bijbel heeft, maar in mijn Bijbel is er nog heel veel ruimte. Ik heb er hoofdstuk 5 bij geschreven. Ik heb het nog niet ingevuld, maar ik nodig u uit om hoofdstuk 5 te schrijven. En de Heer riep voor een 3e keer. Zo mag het beginnen. Ja. Ik weet niet tot hoeveel keer u al bent. En de Heer riep. De Heer roept u en mij. Jona. In het Nieuwe Testament wordt meerdere malen verwezen naar het Oude Testament in het algemeen. Dat al deze dingen zijn gebeurd, staat er dus letterlijk, ons tot voorbeeld. Om ons op te voeden, om ons te onderwijzen. De geschiedenis van Jona, het is inderdaad de ongehoorzame profeet. Meerdere malen niet doen wat de Heer zegt. Zijn eigen wegen gaan. Weg van het aangezicht van de Heer. En je moet het voor uzelf maar invullen. We zijn oud en jong hier. Zelf maar invullen in je dagelijks leven. Waar sta ik? Sta ik in hoofdstuk 1? Ik zoek een weg ver van het aangezicht van de Heer, want ik wil niet dat doen wat de Heer van me vraagt. Zijn we in hoofdstuk 2, waar in zekere zin toch van een bekering plaats is, van berouw, van een gebed, van een communicatie met de levende God? Of zijn we in hoofdstuk 3, dat we inderdaad dat doen wat de Heer van ons vraagt, maar toch in ons achterhoofd van, ja, ik hoop toch dat het niet gebeurt. Of dat het wel gebeurt. Het is van welke kant je het bekijkt. Dat de Heer het toch doet. Wat ik moet zeggen. Of ben je een Jona in hoofdstuk 4? Ik zei het al, als iemand zegt je bent een echte Jona, dan ben je aan het mopperen. Ik nodig je uit om hoofdstuk 5 te schrijven. Ik eindig met een paar versen uit de Efezebrief. Ja, Efeze hoofdstuk 2 eerst. Ja, laten we hoofdstuk 2. De eerste paar versen. Efeze hoofdstuk 2. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonden. Waarin u voorheen gewandeld hebt overeenkomstig het tijdperk van deze wereld. Overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. Van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Onder wie ook wij allen voorheen verkeerden in de begeerte van ons vlees. Door de wil van het vlees en het gedachten en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen des torens, evenals de anderen. Maar God, die rijk is aan barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En heeft ons met hem opgewekt. En met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen. Door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Enzovoort. Maar God, rijk aan barmhartigheid. Nogmaals, we mogen niet anticiperen op de liefde van God. De barmhartigheid van God. Maar God is rijk aan barmhartigheid. Gaarne vergeving. God is liefde. Maar Gods liefde, Gods barmhartigheid mogen we nooit uitspelen tegen Gods rechtvaardigheid, Gods heiligheid. Heer, geef dat we uit de geschiedenis van Jona onze lessen zullen trekken. Nogmaals, in welk hoofdstuk zijn we? En bent u bereid om hoofdstuk 5 voor uzelf in te vullen? De Heer zegen u. Amen. Amen.